Goedenavond, welkom allen. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 7. Psalm 7, de versen 2 en 3. Zo wordt gezongen in de psalmist over het boze stuk dat hem wordt aangewreven en hoe mensen het recht hebben gefnuikt en kwaad voor goed hebben toegewogen. En dat zien we ook in vervuld in de Heer Jezus. In vers 3, hij roofde mijn leven en mijn eer en werpt mijn kroon ter aarde neer. We gaan met elkaar mediteren over Marcus 15, over de kruisiging en de bespotting, wat daarmee plaatsvond. En daar willen we daar nu van zingen uit Psalm 7, de versen 2 en 3. Wij willen met elkaar lezen Marcus 15, de versen 16 tot en met 32. Marcus 15, we lezen nu de versen 16 tot en met 32. En dat willen we ook vanavond met elkaar behandelen in deze Bijbellezing. Marcus 15, vers 16. En de krijgsknechten leidden hem binnen in de zaal. Welke is het rechthuis? En ze riepen de ganse bende samen en deden hem een purperen mantel aan en een doornenkroon gevlochten hebbende, zetten hem die op en begonnen hem te groeten, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden, en sloegen zijn hoofd met een rietstok en bespogen hem. En vallende op de knieën aanbaden hem. En als zij hem bespot hadden, deden zij hem de purperen mantel af en deden hem zijn eigen klederen aan en leidden hem uit om hem te kruisigen. En zij dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirreden wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden, die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. Marcus 15, vers 28, 29. En die voorbij gingen, lasterden hem, schuddende hun hoofden, en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, behoud u zelf. En kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander als spottende, hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Tot zover. Zullen we een zegen vragen? Heren, we hebben het zojuist gezongen uit Psalm 7. En daar zegt de psalmdichter dat als hij enig onrecht gedaan had, als hij een verkeerde waag gebruikt had, als hij mensen onheus bejegend had, laten dan de vijanden hem maar de kroon van het hoofd stoten en hem alles ontroven, want hij wist zich onschuldig. En u, Heere Jezus, was volkomen onschuldig, als een lam, een smetteloos lam werd u ter slachting geleid. En toen hebben ze u al het onrecht aangedaan. U verdiende vrijgesproken te worden, maar u werd schuldig verklaard. Niet alleen door mensen, niet alleen door de rechter Pontius Pilatus, maar uw God, o Heere Jezus, heeft u schuldig verklaard, omdat wij allemaal schuldig staan. Heere, zo zien wij u in uw lijdensweg, omdat u de plaatsvervanger bent. Leer ons uw lijden recht betrachten. Heere, wilt u een zegen geven over de Bijbellezing van vanavond? Help ons bij het luisteren en bij het spreken. We bidden u ook een zegen voor hen die thuis met ons verbonden zijn, die in de stilte van hun kamer of woonkamer meeluisteren. Laten er daar ook goede gedachten over u gelegd worden in het hart. Gedenken ieder van ons. Heren, wij willen u broeder Voorsluis opdragen, die nu opgenomen is in het ziekenhuis, wegens benauwdheid en op intensive care ligt. Wilt u zich over hem ontfermen, hem beschermen en bewaren. Heren, wil ook zijn leven leiden tot de eer van uw naam. Gedenk zo in ieder van ons en wil ons een goede Bijbellezing schenken om Jezus wil. Amen. Vorige keer hebben we gezien dat de Heere Jezus veroordeeld is tot de kruisdood. En nu zal het gebeuren. Nu zal plaatsvinden waartoe de Heere Jezus gekomen is in deze wereld. Want hij is gekomen om zijn ziel, zijn leven te geven als een rantsoen voor velen. Door liefde bewogen wilde hij zichzelf geven voor zijn bruidskerk. Om zijn bruidskerk die hij van eeuwigheid af had lief gehad te verlossen. En daartoe wilde hij gekruisigd worden. En dat geeft Marcus weer in het eerste gedeelte van hoofdstuk 15, dat hebben we gezien. En nu gaat hij verder. Gedeelte 16 tot en met 32. En als we dit hele gedeelte in één keer bezien, ook de verschillende gebeurtenissen, er worden vele gebeurtenissen beschreven. Het is alsof, met eerbied gesproken, Gods woord nu in slow motion is. Dus dan wordt de camera heel langzaam gaat het draaien. En dan zien we in hele langzame bewegingen wat er van ogenblik tot ogenblik gebeurt in de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus. En zo worden allerlei aspecten, tot zelfs het drinken of weigeren te drinken van wijn, en waar al de mensen gesproken hebben, een opschrift boven zijn hoofd, allerlei details worden beschreven. En als we dit gedeelte om ons in laten werken, dan zien we dat één ding, één aspect, komt zeer sterk naar voren. Dat is het bespotten van de Heer Jezus. Dit hele gedeelte, van 16 tot en met 32, is één grote spotternij tegen de Heer Jezus Christus. Iedereen bespot hem. Hoe is zijn lijden toch verdiept? Maar het wordt nog erger. Maar dat zien we volgende keer, zo de Heere wil. Maar hier in dit gedeelte legt Marcus de nadruk op de vreselijke spot waarmee de Heere Jezus overgoten werd. Eerst zien we de spot van de soldaten. En wanneer vond dit plaats? Het staat hier beschreven nadat Pilatus de Heer Jezus veroordeeld heeft tot de kruisdood. Wij weten uit Johannes Evangelie dat wat wij hier lezen, 16 tot en met 20, dat gebeurde nog tijdens het verhoor. Daarmee beschrijft Marcus niet iets verkeerds. Hij heeft het proces beschreven. Hij heeft beschreven dat Pilatus de Heer Jezus overgegeven heeft om gegeeseld te worden. Dat is precies zo gebeurd. En hij heeft de Heer Jezus besloten tot de kruisdood. Maar nu gaat als het ware Marcus even terug, wat er precies nog gebeurde. Een detail die hij ons nog niet verteld heeft. En dat is hoe de soldaten de Heer Jezus verschrikkelijk bespot hebben. En dat was dus op aandringen van Pilatus. Het was heel wreed. Misschien heeft Pilatus nog geprobeerd om op zo'n manier de Heer Jezus nog vrij te krijgen. Omdat hij ook wat ongerust was, bang was. Hij wilde niets met hem te maken hebben. En zo heeft, dat weet u, hebt u ook preken over gehoord, dat dan de Heer Jezus voor het volk nog geplaatst werd. En dat Pilatus de woorden sprak, zie de mens. En wat een diepe woorden dat zijn, dat weet u ook wel. Ook uit preken die in het verleden wel gehouden zijn hier. Maar daarna zegt Pilatus op het opnieuw, op een andere wijze, ziet uw koning. Maar het mocht niet baten, het volk krijste. Hij moet gekruisigd worden. En zo heeft Pilatus hem veroordeeld tot de kruisdood. Wanneer Marcus hier beschrijft in dit gedeelte hoe de Heer Jezus bespot werd en de verschillende aspecten van het lijden, dan zien we eerst dus de soldaten en we zien drie fasen in de bespotting door de soldaten van de Heer Jezus. Er zijn drie fasen en dan zien we hoe anderen ook hem gaan bespotten. Eerst zien we de behandeling die ze de Heer Jezus aangedaan hebben op de binnenplaats. Dat is beschreven in de versen 16 tot en met 20. En daarna zien wij hoe zij de Heer Jezus uitgeleid hebben om gekruisigd te worden. De versen 20 tot en met 24. Dat is de tweede fase van de bespotting door de soldaten. En dan tenslotte zien wij de manier waarop zij de Heer Jezus gekruisigd hebben. En dat zien we in de versen 25 tot en met 28. En dat was ook door de soldaten de Heer Jezus aangedaan als een diepe vorm van bespotten. En deze soldaten, wat waren dat voor mensen? We zeggen gauw, dat waren Romeinse soldaten. Misschien wel. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het hoeven echt geen Romeinen te zijn geweest. De Romeinen huurden ook vele huursoldaten in uit de omliggende volken. Maar in ieder geval, het waren niet Joden. Deze soldaten wisten ook iets af van de Heer Jezus. Ze hadden ook begrepen dat het volk hem beschuldigde dat hij zich uitgaf als koning. En misschien wel dat ze iets begrepen hadden van de zonen Gods. Dat weten wij niet. Maar de manier waarop ze hem behandelen, ze weten wel dat hij pretenties heeft, denken zij. Dat hij koning is van de Joden. En ze weten ook van de Messiaanse pretenties dat er een koning zou komen en dat de Joden dat verwachten. En ze zullen ook geruchten gehoord hebben. Zo groot was Jeruzalem niet toen een week daarvoor de Heer Jezus intrek deed. En iedereen riep en de kinderen riepen Hosanna. Dat hebben die soldaten ook gehoord. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De Messiaanse uitdrukking, de Messiaanse koning. Deze soldaten wisten daar ook iets van. Hadden het ook gehoord. Heel Jeruzalem was in rep en roer. En deze soldaten vertegenwoordigen de heidenen. Waarschijnlijk mensen dus uit de omgeving, geworven uit de omliggende volken voor de Romeinse krijgsdienst. En ze kenden de Joodse religie beter nog dan de stadhouder. Want Pilatus hield zich eigenlijk toch maar afstandelijk van de Joden. Hij had er niet veel mee op. Was ook wreed. Gaf niet om de Joden. En hij wilde zich van hen ontdoen. En hij heeft zich afstandelijk opgesteld. Maar die soldaten waarschijnlijk minder. Zij wisten meer wat er aan de hand was. De soldaten zijn geen vreemden in Jeruzalem. Ze horen ook wat als ze de stad ingaan. En vandaar die bijtende spot. En dus, we zien hier dat niet alleen de Joden de Heer Jezus uitgeworpen en bespot en gekruisigd hebben, wat de eeuwen door hen verweten is. Maar de heidenen deden er ook aan mee. Deze soldaten waren heidenen. Zij hebben hem gekruisigd. Zij hebben hem bespot op verschrikkelijke wijze. Ze hebben hem gemarteld. Zoals de Joden dat niet eens gedaan hebben. Nee, hier zien we duidelijk dat Joden en heidenen samen de Heer Jezus uitgeworpen hebben. De Joden verwerpen hun eigen koning en de heidenen onteren de gezalfde van God. Want Christus is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Dus wat doen die soldaten? In deze eerste fase van hun bespotting. Ze nemen de Heer Jezus mee naar de binnenplaats. De Romeinse gouverneur Pilatus had een afdeling Romeinse soldaten ter beschikking in Jeruzalem om de orde te handhaven en ook om zichzelf te beschermen. Ik las in commentaren, dat waren er waarschijnlijk tussen de 200 en maximaal 500 soldaten. Jezus stond daar voor Pilatus gebonden. En Barabbas is inmiddels vrijgelaten. De Heer Jezus neemt dus de plaats in van Barabbas. Nu wordt Jezus de gevangene. En dus hij wordt overgegeven aan de soldaten. Ze nemen hem mee naar de binnenplaats. Pilatus laat hem geeselen. Het was zijn initiatief. We lezen hier in vers 15, als hij hem gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Dus zijn soldaten mogen een vredespel spelen met de Heer Jezus. En ze bereiden hem een spottend ontvangst. Men begint hem te groeten. Het woord in Grieks, chaire, gegroet. Wees gegroet. Het is pure, bittere spot. Om iemand op zo'n manier welkom te heten. Welkom, koning der Joden. En toen hebben ze eerst maar de kleren van de Heer Jezus uitgetrokken. Toen hebben ze hem blootgesteld aan de Romeinse geeseling. Er was een veel voorkomende Romeinse straf. De gevangenen werden uitgekleed. Zijn handen werden gebonden, vastgebonden, uitgerekt waarschijnlijk aan een paal. Boven zijn hoofd werden zijn handen vastgebonden aan een paal. Hij werd dan geslagen met verschillende soorten zwepen, met leren riemen, totdat de hele rug bebloed was en de onderliggende spieren en ook organen soms beschadigd werden. De Romeinse geesel had knopen in touwen of scherpe elementen, loden bolletjes. Ik las dat zij ze noemden de plumbata. En die haast als diepe, als klauwen extra diep in het vlees boren of zelfs ook weerhaken om het vlees open te rijten. En pas als de gevangene bijna dood was, werd de geeseling gestaakt. Dat overkomt nu de Heer Jezus. Welkom, koning der Joden. En nadat de vreselijke geeseling voorbij was, waren ze de soldaten nog niet tevreden. Ze deden een purperen mantel aan. Een oude soldatenmantel waarschijnlijk. om zijn bebloede schouders. Purperen mantel. Ze drukten een krans van takken met vlijmscherpe doorns op zijn hoofd. Deze doorntakken zullen waarschijnlijk wel weggenomen zijn van het brandhout dat klaar stond om de binnenplaats te verwarmen. En die hebben ze in elkaar gevlochten en op zijn hoofd geduwd. Dat is zijn kroon, de koning van de Joden, een brandhoutkoning. En uit minachting slaan ze op zijn hoofd met een rietstok. En ze bespuwen zijn gezicht. En het lijkt alsof de Heer Jezus dan machteloos staat voor deze Romeinse soldaten. Het lijkt alsof hij nu een speelbal geworden is van de heidenen. En juist die machteloosheid wekt die heidense soldaten op om nog meer wreedheid te doen en hem nog meer te bespotten. Ze gaan nu voor hem knielen. Ze gaan hem zogenaamd als de meerdere eer geven. Ze kunnen hem niet meer bespotten. Er is geen diepere vorm van spot mogelijk. En als ze hem bespotten als koning der Joden, verraadt dat ook hun haat tegen de Joden, maar ook een afkeer van hun godsdienst. Ze weten best dat de Joden een Messiaanse koning verwachten. En nu bespotten zij de Joodse religie en ook de pretenties die de Heer Jezus worden toegeschreven. Ze hadden toch vaker Joodse gevangenen? Barabbas was er toch ook geweest, nu vrij. En die twee andere Joodse gevangenen, die werden niet zo behandeld als de Heer Jezus. Die werden niet bespot als koning. Daar hebben ze geen specifiek messiaanse terminologie gebruikt, gegroet koning der Joden. Misschien imiteren ze wel de intocht in Jeruzalem. Waarbij de Joden met Hosanna hun koning hadden binnengehaald. En nu bereiden de soldaten hem een intocht in de gevangenis. Bij de intocht spreidden de Joden hun klederen. En ze rukten takken van de bomen. En ze jubelden. En zo bereidt men in de gevangenis dan een purperen kleed. En ze nemen takken van een doornstruik. En ze vallen spottend op hun knieën voor hem neer. En na deze bespotting en na deze imitatie-intocht trekt men Jezus weer zijn eigen kleren aan. Zijn bebloede lichaam wordt gestoken in de kleren van zijn vernedering. En zo wordt de Heer Jezus afgevoerd, want Pilatus beveelt dat hij gekruisigd moet worden. En dit alles heeft de Heer Jezus geweten. Hij wist volmaakt wat ze hem doen zouden. Wij weten niet als we geopereerd worden wat er allemaal aan verbonden is. De Heer Jezus wist alles. Hij had het ook 3 maal aan zijn discipelen verteld. Tot in detail dat ze hem zouden bespotten. Aan de heidenen overleven, die zullen hem bespotten. Hij heeft het alles vooraf geweten. Maar hij moet deze spot verdragen. Waarom? Omdat wij, u en ik, ons zo bespottelijk gedragen hebben. En daar moet dan straf op komen. Er moet recht gedaan worden aan Gods wetten en aan Gods recht. Wij hebben ons bespottelijk gedragen. Al in onze jeugd, u en ik, in onze jonge jaren en bij het ouder worden. Wij hebben ons bespottelijk gedragen voor de Heer en daarom verdienen wij bespot te worden. Dat is toch recht? Maar nu is de Heer Jezus de plaats vervangen en nu wordt Hij bespot. Met de spot die wij verdienen. De mens wilde koning zijn. Wat een bespottelijke vertoning. En nu wordt Jezus bespot als quasi-koning. Na deze verschrikkingen volgt de tweede fase van de bespotting van de Heer Jezus door de soldaten. Ze leiden hem uit. En dan zien we verschillende schijnbaar losse en onsamenhangende gebeurtenissen. Het kruis dragen door Simon. De naam van de plaats waar Jezus gekruisigd werd. Vers 22. De drank die hem aangeboden werd, vers 23. De verdeling van zijn kleren, vers 24. En hierbij zijn steeds de soldaten handelende personen. En al deze gebeurtenissen zijn niets anders dan bittere spot. Hier is geen enkele hulp. Hier is ook geen enkele medelijden met de Heere Jezus. Hier is geen medelijden. Want als een zondaar in het oordeel van God valt, dan heeft God ook geen medelijden meer. Na groot geduld en grote langmoedigheid, dan stort God zijn toorn uit op een zondaar. En nu moet de Heer Jezus dat ondergaan. Hier was geen medelijden voor de Heer Jezus. Ook niet dat wijn te drinken. Ook niet. Het is de tweede fase. En dat begint dan wanneer ze uit Jeruzalem gaan in vers 21. Dat merkwaardig gebeuren. En zij dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. Simon van Cyrene. Bij mijn weten wordt er niet verder in de schrift over hem gesproken. Ik meen dat Alexander en Rufus, met name Rufus, nog genoemd wordt aan het eind van Romeinen. Marcus schrijft vanuit Rome. Petrus heeft hem dit min of meer gedicteerd, dit evangelie. Dus waarschijnlijk waren Alexander en Rufus bekend te Rome. En waarschijnlijk ook die Simon van Cyrene ook wel. Hij wordt met name genoemd. En waarschijnlijk waren die Alexander en Rufus zo bekend dat ze christenen waren en hoorden bij de vroege Romeinse christelijke gemeente toen Marcus dit evangelie schreef. Maar de vraag is hier, waarom presten de soldaten Simon van Cyrene om het kruis van de Heere Jezus te dragen? Was het omdat de Heere Jezus zwak was? Was het omdat hij struikelde en viel? En iedereen stond er omheen te kijken. Wat nu? En de Romeinen willen dat kruis niet dragen. En de Joden willen het helemaal niet doen. Dat is een vervloekt instrument. En de discipelen zijn er niet. Die zijn al lang weggevlucht. Wie zal dan dat kruis dragen? Iemand moet het doen. Want de Heer Jezus kan niet verder. Hij is ingestort. Maar het is de vraag of dat waar is. De Bijbel schrijft daar niet over. Ik heb er zelf zo over gepreekt. Maar het is de vraag of het waar is. Misschien is het wel waar. Maar het is toch niet aannemelijk. Waarom niet aannemelijk? Toch niet aannemelijk. Omdat de Heer Jezus niet uitgeput was. Omdat de Heer Jezus vanaf het kruis nog gesproken heeft en van alles verschillende kruiswoorden gebeden en gesproken heeft. En dat de Heer Jezus tot verbazing van Pilatus zo snel gestorven was. Dat hij liet het controleren. Of hij wel werkelijk gestorven was en dat was heel, heel snel. Als de Heer Jezus uitgeput was en bij wijze van spreken op het punt van sterven daar lag op de grond, dan was het niet zo vreemd dat hij na 6 uur zou sterven aan een kruis. Het is de vraag waarom. Waarom hebben zij Simon van Cyrene geprest? Sommige commentaren zeggen dat de Heer Jezus vermoeid was. Sommigen zeggen zelfs, en dan menen ze af te leiden uit het Griekse werkwoord, dat ze de Heer Jezus hebben gesleept naar het kruis, omdat hij niet verder kon. Maar het is de vraag of je dat allemaal daaruit kunt afleiden. Anderen gaan daar ook weer tegenin. Maar de gedachte van algehele uitputting past niet bij de verdere gang van zaken. En de gedachte aan lichamelijke uitputting wordt ook door de evangelisten niet opgeroepen. Marcus legt het initiatief voor het kruisdragen bij de soldaten. Zij vorderen een voorbijganger. Het woord dat gebruikt wordt in het Grieks betekent het opleggen van bepaalde diensten ten behoeve van de overheid. In de oorlog werden ook huizen, bezittingen gevorderd voor de natieoverheid. Maar hier werd dus deze Simon van Cyrene gevorderd. Hij moest, of hij wilde of niet. Een Romeinse speer maakt het hem duidelijk, gedrukt tegen zijn borst, wat hij moest doen. En waarom deden die soldaten dan dat? Omdat ze de Heer Jezus willen verder bespotten. Want hij is toch een koning? En bij een koning hoort toch een volg? Laten we iemand vorderen om achter Jezus aan te gaan en zijn kruis dragen. En dan grijpen ze een Jood in de kraag. Kom mee, neem het kruis en ga achter je koning aan. Het was bespotten van de Heer Jezus. Misschien wisten die soldaten ook wel van Marcus 8, vers 34, meen ik, dat de Heer Jezus sprak over het kruis dragen achter hem aan. Daar waren vele scharen bij aanwezig. En ze spraken veel over de Heer Jezus. Wat hij zei, hij sprak met macht. Misschien wisten die soldaten wel dat. En dat ze een parodie nu gaan opvoeren op deze woorden van de Heer Jezus. Kijk, hier is een koning. Hij heeft ook een gevolg. Een gevorderde onderdaan. Want niemand wil hem nu volgen. En hij draagt het materiaal voor zijn executie onderdanig achter hem aan. En dit maakt de hele gang van de Heer Jezus naar Golgotha alleen maar lachwekkend voor de mensen. Het is bittere spot. En dan komen ze aan bij de executieplaats. En dat is een plaats Golgotha. Ik heb altijd tot nog toe gedacht, het was een heuvel. Waarom? Omdat ik anderen nagepraat heb. We gaan er vanuit, het was een heuvel. Een hoofdschedel, de vorm van een schedel. Maar als je de schrift leest en je onderzoekt het en vergelijkt het, de evangelisten spreken niet van een heuvel. Ze spreken wel van een executieplaats. En die plaats heette Golgotha. Nou, misschien is het wel een heuvel geweest. In buiten Jeruzalem wijzen ze wel een plaats aan. Twee plaatsen, ze weten het eigenlijk niet goed. En dat kan ook wel een heuvel geweest zijn. Maar het hoeft helemaal niet. De Bijbel zegt het niet. Het werd wel Golgotha genoemd. Golgotha, dat betekent dus schedelplaats. Hoofdschedelplaats. Het is een sombere aanduiding. Iets zoals wij, galgenpad. Daar denken we nu niet twee keer meer over na. Maar vroeger, als je naar het galgenpad ging hier, ik meen dat het die kant ergens is hier, en andere dorpjes hebben hetzelfde, dan ging er een rilling over je heen. Daar werden mensen opgehangen. En ze lieten er ook soms hangen, een hele week lang. Bij de ingang van een dorp, ingang van een stad. Dat gebeurde. En zo in die trant moet je ook opvatten dat woord Golgotha, dat is het galgenpad. Dat is een afschuwelijke plaats. En daar brachten ze hem naartoe. En ik las ook in een commentaar dat het werd hoofdschedel plaatsgenomen. Waarom? Omdat daar de dood, ze daar gedood werden. En bij steniging, als iemand naar buiten gebracht werd, naar de executieplaats om gestenigd te worden, dan richtten de Joden hun stenen op de schedel. En zo kreeg hij de plaats, hoofdschedelplaats. En daar werd de Heere Jezus naartoe gebracht, Golgotha. En vers 23. En ze gaven hem gemirreden wijn te drinken. Maar hij nam die niet. Over de wijn die men de Heere Jezus te drinken geeft, zijn de meningen verdeeld. Door de toevoeging van mirre wordt het bedwelmende effect van wijn versterkt. Soms wordt gedacht aan de bedoeling om de ter dood veroordeelden te bedwelmen en dat ze een zekere verdoving zouden ontvangen. Zo heb ik het zelf ook altijd eerlijk gezegd gezien. Ik heb het ook tegelijkertijd vreemd gevonden dat die soldaten dat deden. Want ze waren toch zeer wreed met de Heer Jezus. Hebben ze nou opeens dan wat medelijden? En geven ze hem nu, voordat ze kruisigen, hem wijn met mirre. Dat het een verdovende middel is, dat de Heer Jezus dat daarom niet wil drinken. Deden ze dat bij alle kruiselingen? Ik las van niet. Dat deden ze niet. Het lijkt me ook zeer onaannemelijk als iemand gaan kruisigen, dat ze hem eerst nog een middel toedienen. En waarom gaven ze het hem dan? Waarom deden die soldaten dat? We kunnen het opvatten als een verdere bespotting door de soldaten. Het is hier speciaal voor de Heere Jezus. De Heere Jezus krijgt een cocktail, wijn met iets erin aangereikt. Hij is toch een koning? Dan geven we hem wat wijn te drinken. Het is een schertsvertoning. Het is een bespotting. En als we het goed lezen, als het zo is, dan weigert Jezus ook mee te doen met die schertsvertoning, met deze parodie. Het is voor de Heer Jezus bittere ernst. Hier is geen galgenhumor, wat die soldaten wel bezigen. Maar de Heer Jezus doet daar niet aan mee. Maar het was zeker niet om het lijden van de Heer Jezus te verlichten. Het was een bespotting. En opnieuw gaan de soldaten de Heer Jezus bespotten. Want in vers 24 lezen wij hoe ze de kleren van de Heer Jezus verdobbelen. En het beschamende van deze handeling is dat men met de verdeling van de achterblijvende kleding van de gevangenen niet wacht totdat ze in de kazerne zijn. Nee, ze doen het hier nu terwijl hij nog leeft. Ze gaan nu terwijl hij het kan zien, nu al zijn klederen onder elkaar verdelen. Ze bespotten deze koning en met gespeelde gretigheid storten ze zich op de koninklijke kleden. En samen verdelen ze de buit van de overwonnen koning. Kom, laten we het verdelen. Zouden ze echt belang gehad hebben in kleding onder het bloed? Ik weet het niet. Misschien was het heel kostbaar. De kleed was kostbaar uit één stuk geweven, dat weet ik. Maar er zit ook spot in. Bittere spot van deze koningen. En zo wordt de Heer van deze soldaten ten aanzien van de Heer Jezus. En zo wordt dan in de tweede fase de Heer Jezus bespot in de manier waarop hij door de soldaten gebracht wordt naar Golgotha. En dat hij daar zijn kleding verdelen. En dan de derde fase van de manier, van de soldaten, hoe ze hem bespotten. Dat is hoe ze de Heer Jezus gekruisigd hebben. Vers 25 geeft aan dat zij hem gekruisigd hebben op de derde uren. Dat is 9 uur 's morgens. Het tijdstip laat zien dat grof onrecht de Heer Jezus wordt aangedaan. Dat ze onmiddellijk overgegaan zijn tot de kruisiging. Er was geen dralen, er was geen poging tot vertraging. Men spaart de Heer Jezus geen moment. Vroeg in de morgen wordt de Heer Jezus gekruisigd. Dat is onrecht. En dan zien we vers 26 en het opschrift zijnde beschuldiging was boven hem geschreven. De koning der Joden. Dat is ook weer spotten. Als er nou gestaan had de koning van Israël. Dan kon men daar nog een messiaanse titel uit afleiden. Dat was ook wel spot geweest. Maar nu de koning der Joden. De Joden, kijk, hun koning. De Joden hebben Jezus overgegeven. En ze noemden hem een koning. Nou, dan gaan we dit opschrift zetten boven het hoofd van de Heer Jezus. Van een serieuze aanduiding van schuld is geen sprake. Voortdurend heeft Pilatus gezegd dat hij onschuldig is. Pilatus acht hem niet een gevaarlijk politiek gevaarlijk persoon te zijn. Dit opschrift is gewoon spotternij. En het is ook weer spot met de Joodse verwachting van een komende koning uit het huis van David. Nou, dit is hij dan. De ontklede, gekruisigde. Het is bittere spot. Zie Joden, uw koning. De soldaten verrichten nog een daad van spot. Want ze regelen het zo dat de Heer Jezus gekruisigd wordt tussen twee misdadigers in. En die misdadigers waren geen vrijheidsstrijders, dappere mannen die hun leven gaven voor het vaderland. Nee, dat waren criminelen. Dat waren boosaardige mensen, asociale mensen. En blijkbaar moesten zij ook geëxecuteerd worden. En wanneer de soldaten nog enig respect hadden gehad, dan zouden ze deze twee kruisigingen niet hebben verbonden met die van Jezus. Ze hadden ook apart gekruisigd kunnen worden. Maar soldaten regelen het zo dat de Heer Jezus precies komt te hangen tussen deze beide misdadigers. En de koning die de Joden verwachten, krijgt een ereplaats tussen twee van het uitschot van het Jodendom. Misdadigers. Rovers. Het Griekse woord duidt het duidelijk aan. En dan zien we hoe Marcus zegt dat de schrift vervuld is geworden en hij is met de misdadigers gerekend. Dus zo aan de ene kant, wanneer Marcus het zo beschrijft, dan zien we de bittere, venijnige spot. Maar aan de andere kant is de Heer Jezus ook de vervulling van de schrift. Het lijkt alsof hij machteloos is, maar in feite triomfeert hij. Hij is bezig de schrift te vervullen. Het moet zo gebeuren, want de schrift kan niet gebroken worden. En zo is hij toch actief als de machtige koning. Eerder had Marcus ook al aangehaald dat de schrift vervuld zou worden. En dat was toen de Heer Jezus gebonden weggeleid werd in de nacht naar de zaal van de hoge priester. Toen leek het ook alsof alles mislukt was, alsof hij arm en was en alles kapot ging en hij niets meer had. Maar zo moest de schrift vervuld worden. De Heer Jezus is hier triomfator. En nadat Marcus dan de bijtende spot van de soldaten in 3 fasen heeft aangewezen, komt hij er nu toe om spot van een andere zijde aan te geven. En dat is de lastering van de mensen. Vers 29, de voorbijgangers. Nee, er waren geen mensen die stonden te kijken bij de kruisiging, om te weten wat er allemaal zou gebeuren. Nee, er waren mensen die voorbij liepen, voorbijgangers. Ze waren op weg naar het land of waar ze ook naartoe gingen. En ze komen langs de executieplaats. En die executieplaats was vlakbij de toegangspoort tot Jeruzalem. Dat iedereen het kon zien, of nou een heuvel was of niet. Het was een executieplaats vlakbij de ingang van de stad. En mensen kwamen daar langs. En dan komen ze daar zo langs lopen en dan zien ze. En dan schudden ze hun hoofden. Jonge, jonge, wat is er toch afgelopen met die profeet uit Nazareth. De koning der Joden. Hij hangt daar tussen twee misdadigers. Ze minachten hem. Het blijkt toch dat hij niet was die hij zij te zijn. Ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. In spot zeggen ze, als u nou de tempel kon afbreken en opbouwen, kom dan maar af van het kruis. U hebt toch goddelijke macht? Daar waren de voorbijgangers. En dan zien we weer spot. Dan van de schriftgeleerden en de overpriesters. Ze roepen Jezus niets toe, maar ze spreken onderling over hem. Ze weten dat de Heer Jezus wonderen gedaan heeft. Dat konden ze ook niet verklaren. En ze wisten ook dat hij daarom veel aanhang had onder het volk. En daarom moesten ze ook met een list besluiten hem te doden. En nu zijn ze gerustgesteld. Nu hangt hij aan het kruis. Nu hebben ze het gewonnen. Nu kunnen ze zich ontdoen van die lastige man zoals ze hem zagen. En ze zeggen tegen elkaar, hij heeft anderen verlost. Dat is waar, hij heeft anderen verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, de Messias, de koning van Israël. Komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. En geloven mogen. Ze wisten dat de Heer Jezus om geloof vroeg. Ze hadden het ook wel gehoord in zijn prediking. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nou, als hij van het kruis afkomt, dan zullen wij geloven. Hoe zijn deze schriftgeleerden blind? Blind, want de Heer Jezus moest nou juist niet van het kruis afkomen. En zo zou hij behouden. Hier raken die schriftgeleerden onbedoeld het hart van het evangelie aan. Nee, hij moest niet van het kruis afkomen. Daar blijven. En dan juist in hem geloven. Als de gekruisigde. En zo is de Heere Jezus hier het voorwerp van algemene spot. Iedereen minacht hem. En daarom staat in vers 32, ook die met hem gekruist waren, smaden hem. Zelfs zijn medekruiselingen vonden het een goed idee om hem te bespotten. Hier is Jezus alleen tussen de spotters. Er is niemand die hem helpt. En wanneer we dit allemaal overzien, dan moeten wij verslagen en ontdaan worden vanwege de onbegrijpelijke liefde van de Heer Jezus voor zondaar. Al dit lijden vervult onze harten met afschuw. En wanneer we nagaan dat hij de eeuwige Zoon van God was en dat hij nu de schuld en het vuil en de dwaasheid en de opstand van zijn volk aan het dragen is. Dan moeten we diep verwonderd zijn. Wat een liefde. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. De Heer Jezus liet zich gevangen nemen. Hij liet zich geeselen. Hij liet zich bespotten op dat anders arme zondaren die hij van eeuwigheid had lief gehad, dat zij zouden verzinken in de bodemloze put en overgegeven zouden worden aan de pijniging van de hel. Hij ging in hun plaats staan. Zoals die jongens en mannen die op een rij stonden en elke tiende zou doodgeschoten worden door de Duitsers in de oorlog. En iedereen zat te tellen en een jongetje beefde. Hij wist dat hij op het tiende uit zou komen. Een oudere man stond naast hem. En hij duwde hem opzij en hij nam zijn plaats in. De Heer Jezus nam de plaats in van zijn volk. Hij werd bespot met een kroon van doornen. Opdat zijn volk straks gekroond wordt met het eeuwige leven en een kroon der heerlijkheid. Hij ontkleed, opdat wij anders naakt hadden moeten staan voor een toornend God. Hij ontkleed, opdat u en ik bekleed konden worden met een bruiloftskleed. Hij bij de misdadigers gerekend, omdat wij ons misdadig gedragen hebben bij God. We hebben de hoogste majesteit onrecht aangedaan. We hebben de zwaarste zonden begaan. We hebben tegen de hoogste majesteit gezondigd. Hij tot schande gemaakt. Opdat zij die in Christus zijn nooit tot schande zouden worden. Hij werd bespot als iemand die zichzelf niet meer kon redden. Opdat zijn kinderen de verzekering hebben dat zij nooit te schande zullen worden. Dat zelfs in het donkere dal van de schaduw des doods ze geen kwaad hoeven te vrezen. De Heer Jezus gekruisigd, vervloekt. Want vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Wij zijn van nature vervloekt. Geboren in zonden. Kinderen des torens, onder de vloek. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Galaten 3 vers 13. Hoe groot is zijn liefde. En wanneer het misschien in uw leven overkomt, dat u een klein beetje spot ontvangt. En dat steekt u. Doet u pijn. Denk dan maar aan wat de Heer Jezus doorgemaakt heeft. En laten we niet gauw ach en wee roepen. Want wij verdienen dat te ontvangen wat de Heer Jezus ontvangen heeft. En we zullen allemaal iets meemaken wanneer we de Heer vrezen. Iets van het lijden om zijn naams wil. Maar denk alsjeblieft niet dat de Heere ontrouw is en dat de Heere u verlaten heeft. God bewijst zijn liefde, doordat hij zijn zoon dan voor u gegeven heeft. Wat een grote liefde, dat hij dit alles wilde ondergaan. En als hij zichzelf gaf, moeten wij dan niet gewillig zijn? Moeten wij je dan niet zeggen, Heere, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan uw eer. Doe met mij wat u wilt, Heere, gaat u mee, want ik kan niet zonder u. Ik ben zo zwak en zo klein van krachten. Maar leer mij voor u te leven. En hoe vreselijk is het wanneer wij hem voorbij leven. Wanneer wij met de woorden, met lippen, hem eer toebrengen, deden die soldaten ook. Koning der Joden. Wij kunnen ook met de lippen woorden zeggen, maar dat we ons hart gesloten houden. Want niemand ziet wat in ons hart is. En ik hou nog vast aan mijn boezemzonden. En ik laat die niet los. En uiterlijk, lippentaal dien ik de Heere. Ik weet precies hoe ik me moet gedragen. Ook in onze omgeving. In onze kerkelijke cultuur. Maar mijn hart houd ik verre. Tijd voor de Heere Jezus. Ja, daar ben ik toch te druk voor de binnenkamer. Weet u wat u dan doet? Dan bespot u de Heere Jezus. Dan hoort u ook in die groep mensen, soldaten, voorbijgangers, misdadigers en schriftgeleerden. Die hem allemaal bespotten. Dan staat u daar ook bij. En dan bespot u hem ook. Omdat u uzelf niet wilt overgeven. En als u dat gaat zien, dan breekt uw hart. En dan zegt u, Heere, wat een beest ben ik. Dan buigt u in het stof. Dan vraagt u om genade. Om niet alleen in hem te geloven, maar voor hem te leven. Opdat u tot God zou komen. Leeft u met God? Heeft hij de hoogste plaats in uw leven? Bent u tot God gebracht? Hoezeer hebben Gods kinderen alles te danken aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Alles wat ze hebben, alles waar ze op kunnen hopen, kan herleid worden tot dit sterven en lijden van de Zoon van God. Hun zonden werden Christus toegerekend en zijn gerechtigheid wordt hen toegerekend. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 89. Ook daar wordt gesproken over het lijden van de Heer Jezus en het bespotten wat zij hem hebben aangedaan. 89, 17 en 18. Hij is door elk beroofd, de natuur tot een smaad. Gij hebt de rechterhand verhoogd van die hem haat. En vers 18, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Psalm 89, versen 17 en 18.
Strijden. Gij doet. bloedig slagveld zuchtte. En onder vijands juk van u verlaten zuchtte. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. De dagen zijner jeugd zijn door u. Met schaamte is hij bedekt, Elkanen straffloos tergen. Hoe lang getrouwe God, zult gij u steeds verbergen? Zal dan uw grimmigheid niemand af kan keren? Gelijk een brandend vuur verdrukte volk verteren.
Zullen we dan u danken? Eeuwige majesteit, we bidden het opnieuw. Leer ons uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken al onze gedachten. En we denken ook onlosmakelijk weer aan dat gedicht van Revius. Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik heb het gedaan. We zien de heidenen hier aan het werk om u te kruisigen. Joden en heidenen, wij allen. Want u kwam tot het uwe, maar de uwen hebben u niet gewild. En ook wij hebben u niet gewild. Dat is het ontzettende. O Heere, zou u ons daarmee willen slaan, opdat wij een verbroken hart ontvangen. En dat het lijden van u voor ons een werkelijkheid mag worden in de beleving. Dat wij verbroken worden. Dat wij u gaan zoeken. Dat we niet meer zonder u kunnen. Dat u onze liefste wordt. Ook daar aan het kruis. Al wat aan u is, is gans begeerlijk. Ook aan het kruis, want u lijdt daar als de zaligmaker van zondaren. Heere, wil ons in deze lijdenstijd onderwijzen door uw woord en geest. Heb dank dat we hier een uur zo bij elkaar konden zijn. Geef dat het vruchtbaar geweest mag zijn. En leer ons de schriften te lezen. En dan zullen we steeds weer nieuwe dingen, nieuwe aspecten, nieuwe verbanden in ontdekken. O, dank u voor uw heilig woord. Gaat u met ons naar huis, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.